Ja, dan gaan we nu echt naar Jesaja 53. Tenminste, als het geluid mee wil doen. Ja, want zie je, dat helpt wel, hè? Als je gewoon doorpraat, dan wordt het vanzelf steeds beter. Jesaja 53. We zeiden al even, dat is dus eigenlijk een slotakkoord. Namelijk op twee manieren, minstens twee. Het is de vierde zang van de Knecht des Heren. Dus dat hebben we aan het begin gehad vanmorgen. Het loopt van hoofdstuk 42, 49, 50, 53. Zo wordt die Eved Adonai, die Knecht des Heren, beschreven in die vier zangen. Maar daartussen staat ook nog een heel verhaal. In feite moet je dus bij Jesaja 40 beginnen. Want dan vanaf Jesaja 40 tot en met Jesaja 52, dat is één thema. Vanaf Jesaja 40 en dat loopt dan door tot en met hoofdstuk 52. Dat heeft als ene rode draad de terugkeer uit Babel. Je kunt ook zeggen dat is het troostboek, want daar begint het mee, Jesaja 40, Nachamu, Nachamu, Ami, troost, troost mijn volk, zegt u lieder God. Want dan krijgen ze troost, de Gama, na de ballingschap, terugkeren. Dan mag je terugkomen naar je huis, naar je makom, naar je mokum, naar Sion. Kinderen, kom naar huis. Reparatie, restauratie. En dan in Jesaja 40 wordt dat aangekondigd, die terugkeer naar uit Babel. Alleen, ze lopen niet zo hard. Want pas in Jesaja 49 gaat de eerste uit Babel op weg. Soms moet een profeet heel veel zeggen en heel veel aanmoedigen. Ga je al? Nee, ik wou nog even wachten. Kom, neem uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Nee, vandaag nog niet. Morgen zal ik gaan. Maar morgen ook niet, overmorgen dan. Het duurt soms heel lang voordat een mens in beweging komt. Voordat dat woord van buiten gaat landen van binnen. Ja, voordat dat woord aankomt en binnenkomt. Dus Jesaja 40, dan is daar die vreugdebode. Klim op hoge berg, zing van Gods heil. Vreugdebode, je moet maar gaan. Ja, dat dacht ik ook, ik zal gaan. Maar of het overkomt, ik heb daar vroeger wel eens een verhaal over geschreven, van iemand die overal uit spreken ging, en dan 's avonds kwam die thuis, en dan zei zijn vrouw, en hoe was het? Nou, zei hij, ik hoop dat ze het begrepen hebben. En dan was het even stil, en dan voegde hij er heel zachtjes aan toe, ik hoop dat ik het begrepen heb. Ja, soms duurt het ook een poosje voordat je je eigen preken begrijpt. Gaat ook niet altijd van de ene dag op de andere. Dan denk je, oh, heb ik nou begrepen wat ik gezegd heb? Misschien moet ik nog een keer horen. En dus die vreugdebode gaat op weg in Jesaja 40. Nou, in Jesaja 49 gaat de Knecht des Heren op weg. En dan eindelijk in Jesaja 52, dan komt die tocht uit Babel. Dus hoofdstuk 52 is eigenlijk de slotfase. Althans, dan gaan ze. En dan staat er ook zo mooi in het 9e vers: de Heere heeft zijn volk getroost. Het begint met troost, troost mijn volk. En dan aan het eind in hoofdstuk 52 vers 9: Adonai Negam Amo. Hij heeft getroost zijn volk. Maar je kunt het ook vertalen als een tegenwoordige tijd. De Heere troost zijn volk. Negam, een perfectum propheticum. Dan is het dus performatief. Voor degenen die dol zijn op Hebreeuwse grammatica. Performatieven. Dus het wordt geperformeerd. Het wordt tot stand gebracht op het moment dat je het hoort. Je hoort het en op dat moment komt de troost bij je binnen. En dan zeg ik: oh, ik wist niet dat u het vandaag deed. Ja, zegt God, ik doe het vandaag. Speciaal voor jou. Dit is de dag van het heil. Heden. Hayom. Heden indien gij zijn stem hoort. Wanneer is het heden? Op het moment dat je het hoort, zegt Rashi. Want dan vragen de rabbijnen: wanneer is heden? Ja, heden is op de dag dat jouw oren ontsloten worden. Ik ben de uwe Heere, ik heb uw stem gehoord. En dus dat is hoofdstuk 40 tot en met 52. En dan komt hoofdstuk 53 als een soort terugblik. Als een ondertiteling zou je kunnen zeggen. De geestelijke achtergrond van de hele uittocht. Kijk, en dat is voor ons ook. Want hoofdstuk 53, dat is dan het lijden en sterven van de knecht des Heren. Dat is ook Golgotha. Dat is het kruis van Jezus. En dat is dan ook, dan staan ze daar, die mensen, want het staat in de wij-vorm. Jesaja 53, let maar op. Wij allen hielden hem voor een door God geslagenen en verdrukte. Wij waren allen als schapen en we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Je zou zeggen, dan staan ze daar bij de lijdende knecht. Ze staan daar aan de voet van het kruis. En dan komen ze tot de ontdekking wie ze zelf waren. Via de godskennis kom je tot de zelfkennis. Dan zeg je, nou weet ik hoe het was. Nooit geweten, maar nu kom ik erachter, ik was een dwalend schaap. Ik had altijd gedacht dat het met mij wel wat meeviel. En nou kom je erachter. Dan wordt het ingeleefd. Dus in Jesaja 53, daar wordt die uittocht uit Babel thuis bezorgd. Ja, dan krijgen ze het. Of wij, wijvorm. Dan krijgen we het aan huis. Dat God zegt, zal ik het maar aan huis brengen. Ja, dan moet je nog de deur uit ook. Ach, zegt God, ik breng het wel bij je thuis. Dat is makkelijker. En dan is het meteen dichtbij. Wij hielden hem. Wij waren. En dan, zo begint Jesaja 53 ook. Wie heeft onze prediking geloofd? Ja, wie heeft het geloofd? Even kijken wat er eigenlijk staat. Want de vertaling zegt dan onze prediking. Er staat eigenlijk het gehoorde. Mi he'emin. Wie heeft geloofd? Het van ons gehoorde. Dus dat is niet zozeer de prediking. Maar dat is wat je gehoord hebt. Shemuatenu. Het van ons gehoorde. En aan wie is Zeroa Adonai, aan wie is de arm des Heren geopenbaard, onthuld? En dat wordt hij getekend in vers 2 als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Maar dan als centrale gedachte in vers 4, ageen, voorwaar. Onze krankheden heeft hij op zich genomen, onze ziekten, onze smarten heeft hij gedragen. Getorst. Vers 5, om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dan vertaal ik even letterlijk, tuchtiging, musar shalomenu, de tuchtiging van onze shalom was op hem aladen. Er staat dus eigenlijk niet straf. Ik denk het woord straf is in dit verband niet echt op zijn plaats. Strikt genomen kun je zeggen, het Hebreeuws heeft geen woord voor straf. Er zijn wel woorden die zo vertaald worden, maar het woord dat hier gebruikt wordt, moesaar, dat woord moesaar, dat is eigenlijk de discipline, tucht. Dat hij gedisciplineerd wordt, dus die tucht, shalomenu, van onze shalom. Het is niet zo dat God de Vader zijn zoon gaat straffen. Dan krijg je toch ook een bepaald soort theologie. Het is wonderlijk, dat zit vaak nogal in de dogmatiek. Dan wordt het voorgesteld alsof Jezus ons wilde redden. Maar ja, toen moest hij dus God de Vader zien te vermurwen. Van ja, God was boos. Ja, Jezus was goed. En dus dan moet Jezus eigenlijk de boosheid van God zien om te vormen. En als Jezus dan aan het kruis gaat, wordt daarmee de boosheid van de Vader gestild. Maar ik denk, het is toch anders. Want de verzoening gaat van de Vader uit. Voel je? God wilde niets liever dan zijn mensen weer terug hebben. Kijk, het probleem is niet bij God. God wil dat. Er staat ook in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus het probleem lag niet bij God. Er staat ook niet dat God verzoend moest worden. Dat is een heidense gedachte. Kijk, bij de heidenen, daar heb je dus verzoenen. Dat is dan is er een of andere godheid kwaad. En dan moet je komen met een offer. En dan zegt het Latijnse woord placare. Dat is dan verzoenen, dat betekent eigenlijk gladstrijken. Die godheid die trekt allemaal boze rimpels. En als je nou komt met een offer, dan kun je hem weer gladstrijken. Dan kijkt hij niet kwaad meer. En daarom offeren ze dan een kip of ze offeren rijst. En alle mogelijke dingen leggen ze daar neer bij die boom. Om die kwade geesten weer vriendelijk te stemmen. En dan zegt die godheid, ik vind die kip toch wel heel lekker. Dan ben ik niet boos meer op je. Ja, dat... Maar ja, dan een poosje later moet je weer een kip brengen. Want ja, die goden zijn nooit tevreden. Dus kost je elke keer weer een kip. Of een pan met rijst. Je blijft aan het gladstrijken. Plakaren. Maar in de Bijbel is het toch anders. Want 2 Korinthe 5 zegt dan, God was verzoenende. Het gaat van hem uit. God zegt, ik wil dat. Het probleem is niet bij mij. Dus die mens moet verzoend worden. Het is niet zo dat God verzoend moet worden. Maar God zegt, het gaat van mij uit. Ik ben de bedenker van de verzoening. Ik ben de initiatiefnemer. Het is allemaal vanuit een gedachte van God. God heeft het bedacht. God heeft ook de eerste stap gezet. Hij zet ook de laatste stap. Het is allemaal zijn. Ja, dit is een werk van de Heere der Heerschaar. Dus dat is het eigenlijk. En dan is Jezus dus degene die helemaal de wil van de Vader uitvoert. God neemt het initiatief en Jezus realiseert het voornemen van God de Vader. Dus zij staan, om zo te zeggen, als één front, Vader en Zoon, om samen die mensheid terug te brengen. Het is niet dat de Zoon staat tegenover de Vader, maar het is dat Vader en Zoon het helemaal met elkaar eens zijn. Als één compagnonschap, als één bondgenootschap tot verlossing van de mensheid. En hij heeft dus die tuchtiging, Shalomenu, Musar, van onze shalom. En shalom is meer dan vrede, shalom is eigenlijk heelheid. Dus om ons weer tot de heelheid te brengen. Shalom is voltooide bevrijding. Je hebt Yeshua, dat is de bevrijding. En shalom, dat is dat die bevrijding helemaal compleet wordt. Nou, dus dat staat allemaal in dat vijfde vers. Dus niet de straf. En dan staat er aan het eind van vers 5. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Nirpa lanu. Mooie passieve vorm. En dat doet het Hebreeuws wel meer om aan te duiden wat God doet. Een omschrijving zonder dat je de godsnaam daarbij hoeft te gebruiken. Een soort eerbied. Dus er staat eigenlijk, is genezing geworden, lanu, voor ons. En ja, dat woord genezen, ja, dat is toch ook een heel mooi woord. Dat eindigt met een alef. Dus rafa, genezen. De laatste letter is een alef. Dus genezen, dat eindigt weer bij de alef. En de alef, dat is de één. Dat is de eerste letter. Dat is ook de letter van de eenheid. Dan is alle innerlijke splitsing en splijting en breuk, dat is geheeld. Dat is mooi, als je helemaal heel wordt van binnen, als je weer één wordt. Eén van binnen. Door zijn striemen. Genezing. Dat een mens. Ik weet nog dat een voorganger die ik goed ken, die sprak toen een keer over het onderwerp, ben je één of ben je twee? Ja. Dus je komt vanuit die dualiteit, vanuit dat dualisme, vanuit die gespletenheid van je bestaan weer tot de eenwording. Op weg naar de alef. We zijn allemaal op weg naar die alef. Naar de eenheid. En nou, zo vertelt Jesaja 53 dat dus als een terugblik. Dit komt trouwens ook weer terug in Matthäus 8. In verband met de genezingen die door Jezus tot stand gebracht worden. En ook nog weer in 1 Petrus 2. En dan staat er in vers 6. Wij dwaalden allen. Kulanu. Wij allen. Kijk, daar heb je weer de totaliteit. Met het woord kol. Wij allen dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar Adonai, Hefkia bo, heeft op hem doen neerkomen het avon kulanu. De zonde, de ongerechtigheid van ons allen. Ja, dat is eigenlijk ook weer heel mooi dat dat woord, dat vers 6, dat begint en eindigt met hetzelfde woord. Met dat kulanu, ons of wij allen. Wij allen dwalen en hij heeft doen neerkomen de ongerechtigheid van ons allen. Dus dat kulanu staat als een omlijsting om dat hele zesde vers heen. Daartussen zit wat er in het leven van de mensen allemaal misgegaan is. Heel de afdwaling en de ontsporing. Abon staat er, dat is ongerechtigheid, maar het is eigenlijk verwrongenheid. Letterlijk. Dat je leven verdraaid is. Dus dat de dingen niet meer recht zitten en niet meer recht zijn, verwrongen. Ja, je zou haast zeggen in de knoop, dan zit je innerlijk verknoopt. En als dan al die verknooptheid en verwrongenheid op hem gelegd wordt, oh, dan kun je weer ontknoopt worden. De ontknoping van je ziel, dat je innerlijk weer, ja, loskomt. Het is haast het beeld van, ja, kun je wel eens hebben, een veter die helemaal in de knoop zit. Of een touw dat helemaal verward zit. Of zo'n schaap dat helemaal in de struiken zit. Komt er niet uit. Hoe moet je er nou weer uit? Hij heeft het op hem. Dus dat kulanu, wij allen, daar zie je ook al dat universele. Hier dan met die totaliteit. Dat is als het ware al een voorspel voor wat er straks komt in vers 11 en 12 met de velen. En dan vers 7. Dan, hij werd verdrukt, hij liet zich verdrukken. En hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Gedreven werd hij, vertaald Boeber. En hij boog zich neer. Hij liet zich buigen. Dat vind ik trouwens altijd wel ontroerend. Boeber en Rosenzweig, die twee Joodse denkers, die hebben samen de Hebreeuwse Bijbel vertaald. En het laatste gedeelte dat ze nog samen hebben vertaald, was Jesaja 53. Laatste. Toen is Rosenzweig overleden. Hij was 43 jaar. Spierziekte. Soort ALS. Maar dit is het laatste wat ze nog samen gedaan hebben. En dan gaat de tekst verder. Vers 8. Hij is uit angst en uit gericht weggenomen. Uit de, ja, angst. Je kunt ook vertalen uit het isolement. Want Golgotha, ja, dat was inderdaad ook het totale geïsoleerd worden. Ja, er was niemand die het begreep. En er was niemand die met hem meeging. Zelfs zijn discipelen niet. Ze konden het ook niet. Ze konden zelfs niet een uur met hem waken. In Gethsemane. Isolement. En uit dat isolement, uit het gericht, staat er ook, is hij genomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Of wie zal zijn afkomst verhalen? Hij is afgesneden uit het land van de levenden. En vanwege de persia, vanwege de weerspannigheid, ami, van mijn volk, nega lamo, was de slag op hem. Men heeft zijn graf gesteld bij de goddelozen en hij was bij de rijken in zijn dood. Ook dat is in vervulling gegaan in dat graf van Jozef van Arimathea, bij de rijken in zijn dood. Die gezegd heeft, ik heb nog wel een begraafplaats waar nog nooit iemand in gelegen heeft. En daar mag de Heer Jezus dan in begraven worden, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Er was geen Hamas, geen geweld, en er was geen bedrog in zijn mond. En nou 10e vers, oh, dat is heel bijzonder. Vers 10, want daar is iets mee. De gebruikelijke vertalingen zeggen: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Ja, waar is het dat nou? Ja, dan krijg je toch ook wel een heel vreemd beeld van God de Vader. Het behaagde God Jezus te verbrijzelen. Denk je, kun je dat nou doen als vader? Dat je je eigen zoon gaat verbrijzelen en dat je daar dan ook nog behagen in hebt. En dat God zijn eigen kind ziek maakt. Wat voor godsbeeld zit daar dan achter? Nou, het eerste stukje van de zin, daarin volg ik dan de vertaling van Buber en Rosenzweig. Want er staat dus eerst Adonai, de godsnaam. En die naam Adonai, dat is ook heel speciaal de verbondsnaam. Kijk, want je hebt Elohim, dat is God. En dan heb je Adonai, dat is de Heer. Eerder hadden we al een dubbele naam. Je hebt dus die naam Adonai. En dan heb je die naam Elohim. Nou, Adonai, dat is de verbondsnaam. Elohim, dat heeft meer te maken met de schepping. God die de hemel en de aarde geschapen heeft. De rabbijnen zeggen ook, Elohim, dat heeft te maken met het recht van God. Dat hij recht spreekt. Dien, rechtszitting. En Adonai heeft meer te maken met zijn verbondenheid, met zijn barmhartigheid. De Joodse traditie zegt ook dat halverwege de nacht God zit eerst op de troon van het recht. De troon van Hadin, van het recht spreken. En dan middernacht, halverwege, dan gaat God verzitten. Hij gaat over van de troon van het recht op de Kisera Gamim, op de troon van het erbarmen. Dat is op het moment van Pesach, het bloed van het paaslam. Dan gaat God over van de troon van het recht op de troon van het erbarmen. Dat is Elohim, gaat over naar Adonai. En dan staat hier aan het begin van vers 10, Adonai en de Heere. Hafeet had een welbehagen. En dan staat er Dakeon. En dat vertaal ik dan met Buber. Niet om hem te verbrijzelen, maar als een passief woord. Zijn verbrijzelde. Zijn verbrijzelde. Dat betekent niet dat God hem verbrijzeld had, maar dat God zegt: ook nu. Nu ben ik mijn verbrijzelde. Net zoals, net zoals een vader kan zeggen over een kind dat misschien aangevallen is en ellende heeft ondervonden. Maar je bent mijn kind. Je bent, ook al heeft de duisternis je verbrijzeld, maar je blijft mijn kind. Mijn verbrijzelde. Oh, ik hou van je. Ook in deze diepte. Ook in deze misère. Ook in deze toestand. Voel je, want de hemelse Vader. Ook toen de Heer Jezus daar hing in die diepte van ellende. Toen heeft de hemelse Vader hem niet doorgestreept. Hem niet geannuleerd. En ook niet gezegd, nou ben je kind niet meer. Je blijft mijn kind. Voel je? Dus mijn verbrijzelde. Net zoals er staat in Psalm 69. God veracht zijn gevangenen niet. Kijk, dat is het. Dus dat is het begin van vers 10. Het behaagde de Heer. Dubbele punt. Zijn verbrijzelde. Zijn met een hoofdletter. Bezittelijk vormwoord. Doet Buber dat ook. En Rosenzweig. Zijn sermanta. En nou even het volgende woord. Dat is maar één woord in het Hebreeuws. Hegeli. Dat vertalen ze dan met hij maakte hem ziek. Nou, een paar weken geleden had ik mijn leerhuis in Rotterdam. En de pauzes zijn ook altijd heel waardevol. En ik heb dan ook cursisten. Oh, die komen dan met allerlei prachtige inbreng. Dat is ook altijd de moeite waard. En een van mijn oude getrouwe cursisten, die komt ook al 25 jaar daar bij ons, broeder Frederiks. En die zei op een gegeven moment in de pauze, nou dat Jesaja 53 vers 10, dat is dus een hifil, hegeli, dat vertalen ze dan met hij maakte ziek. Maar hij zegt, dat kun je ook anders vertalen. Het verheugde God dat hij zich liet verbrijzelen. Dat hij zich ziek liet maken. Die hifil kan ook betekenen, dat is dan causatief heet dat dan, maar dat kan ook zijn, hij liet zich ziek maken. Niet door de Vader, maar door onze zonde en door onze misère. Dus zo vertaal ik het nu. Dus dat is de Frederiksvertaling. En ik dacht, ik zal zijn naam er met ere bij noemen. Want tenslotte moet je altijd bronvermelding doen. En meestal probeer ik daarom te denken. Ik hoop dat ik het één keer vergeten ben. Maar dan, want de rabbijnen zeggen ook, weet je wanneer het koninkrijk komt? Als je iets vertelt en je noemt erbij in naam van wie je het vertelt. Dus daarom zeggen de rabbijnen ook altijd, ik vertel nu iets in de naam van Rabbi José of in de naam van Rabbi Eliazar. Dus hij liet zich ziek maken. Niet God maakte hem ziek. Maar God de Vader zegt tot zijn zoon, wat vind ik dat kostbaar. Dat jij je ziek laat maken ter wille van de mensen. Dat je zoveel van hen houdt. Dat je dat voor ze over hebt. Want dan ga je toch wel heel ver. Dan denk je, ja, dat zou ik misschien niet zo gauw doen. Me ziek laten maken voor een ander. Maar de Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft zich ziek laten maken voor de mensen. En toen dacht ik, nou wil ik toch eens even kijken of dat kan met die hifil. Nou, toen heb ik een paar oude grammatica's opgespoord. En König, die zegt dat het kan. Friedrich Eduard König, uit 1881. Die heeft een heel dik boek geschreven, twee delen. Dat noemt hij een leergebouwde. Een leergebouw. En die zegt, kijk, dat kan. Want die hifil, dat men ziet dat er, die hifil of hiktiel noemt hij het dan. Dat kan gewoon zijn dat je iets doet. Je maakt iemand iets. Maar het kan ook intransitief zijn. En dat komt dus voor, ook in oude commentaren. En daar hebben ze dan ook een uitdrukking voor. Dat noemen ze innerlijk causatief. Innerlijk causatief. Dus het is een innerlijke oorzaak. Jezus liet zichzelf ziek maken. Dat komt dus niet van buiten dat God dat doet, maar dat is iets wat hij van binnen zelf toelaat. Hij laat het kwaad op zich afkomen. Voel je? Kijk, dat was precies ook het punt in Gethsemane. Hij had zo 12 legioenen engelen kunnen oproepen en zeggen: en nou kappen met die zaak. En Judas weg en al die Romeinse soldaten weg. Hij had bij wijze van spreken kunnen bidden om vuur uit de hemel en dan waren ze zo allemaal uitgezwaveld. En dan had hij als een vrij man kunnen weglopen en dan had hij heel oud kunnen worden op aarde. En dan had Jezus ook zo teruggekund naar de hemel. En aan het kruis ook. Toen zeiden ze: kom eens van het kruis af. Dat kunt u toch wel. Nou, dat had hij ook wel gekund. Maar hij kon het niet. Waarom niet? Vanwege de liefde. Omdat hij de mensen zo lief had. Hij had in één klap kunnen zeggen: en nou is het afgelopen met heel die toestand hier. Met dat kruis en met dat lijden en met al die spotters die maar roepen en die maar schelden en tieren. Maar dan was hij naar de hemel gegaan. En dan had hij gezegd: Vader, hier ben ik weer. En dan had de Vader gezegd: en heb je nog iemand meegebracht? En dan had de Heer Jezus moeten zeggen: nee, ik ben alleen teruggekomen. Ze wilden niet. Dat mensdom, oh, het was een puinhoop. En ze stonden allemaal te schreeuwen en te tieren. Nou, ik heb ze daar gelaten. En dan had de Vader gezegd: nou, dat vind ik nou toch jammer. Ja, ik had bedoeld dat je ze mee zou brengen. Ja, kijk, en dat is nou, voel je, dat is het. Dat Jezus zegt: daarom kan ik niet van dat kruis afkomen. Hij liet zichzelf ziek maken. Dus dat zegt Koenig, en Bergstrasser zegt dat ook in een oude grammatica, dat uit 1929, die zegt dat ook heel mooi, dat die Hiphil vaak ook een innerlijk transitieve betekenis heeft. Bijvoorbeeld bij werkwoorden die een toestand aanduiden. Lang zijn, stom zijn, rijk worden, rood worden, oud worden, wit worden, duister zijn, zoet zijn. Al die woorden. Bijvoorbeeld het werkwoord ragak ook. Zich verwijderen. Dus al die woorden. Zich sterk bewijzen. Zich groot betonen. Kracht ontvouwen en dus hier dan ook zich ziek laten maken. En er is nog een derde grammatica die er ook op wijst. Nou, we hebben even een ogenblik adempauze. En dus zonder thee en koffie, maar ik weet nog dat Lauren Cunningham, die hoorde ik ook een keer spreken op Heidebeek in Heerde. En die sprak een hele middag. En toen, nou, ging maar door. De grondlegger van Jeugd met een Opdracht, Youth with a Mission. En toen opeens, toen zei hij: nou, we gaan even pauzeren, we gaan allemaal even staan. Touch the ceiling en touch the ground. Raak het plafond even aan en raak de grond even aan. Nou, dan ben je eventjes.